Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan kandidaat McNaniel uit Nieuw-Lekkerland. En vanavond zal dominee Budding uit Nunspeet voorgaan in de Westerkerk om 7 uur. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte bestemd voor de diaconie en de tweede collecte is bestemd voor de kerkvoogdij. De collecte aan de uitgang is eveneens bestemd voor de kerkvoogdij. Zondag 2 april, de zesde Lijdenszondag, ook voor te gaan, is morgens om 10 uur de kandidaat J. Jansen uit Scherpenisse, en dat is Javelin. En s'avonds om 7 uur hoopt hij ook voor te gaan in de Westerkerk. En aansluitend is er een preekbespreking met de jongeren. U wordt herinnerd aan de Bijbelkring van morgenavond in het bijgebouw van de Westerkerk. Aan de orde van een behandeling is hemel en hel. Achter in de kerk liggende vragen voor die geen printmogelijkheden hebben. Er zal dan ook een vrijwillige bijdrage gevraagd worden voor de gemaakte onkosten. Volgende week wordt u weer in de gelegenheid gesteld boodschappen mee te nemen voor de stichting Mana. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. De voorzang is nu Psalm 42 vers 1.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Komt u mij te zingen met elkaar van Psalm 95 en daarvan het eerste vers komt. Laat ons samen, nou Israëls Heere, de rotssteen van ons heil, met eer en met Godgewijde zang ontmoeten. Laat ons zijn gunstrijk aangezicht met een verheven lofgedicht en blijde psalmen juichend groeten. Psalm 95 en daarvan het eerste vers. Stellen we ons ook deze zondagmorgen onder de tucht en de belofte van de heilige wet van God. En laten we daarna zingen van Psalm 39 vers 5. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. Verlos mij door uw onweerstaanbare kracht van al mijn ongerechtigheden. Psalm 39 vers 5. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat die dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. Je zult niet echt breken. Je zult niet stelen. Je zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Je zult niet begeren uw naasten huis. Je zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat voor uw naasten is. Amen. Schriftlezing is vanmorgen uit Psalm 22. En daarvan lezen we dan de versen 1 tot en met 19. En vervolgens uit het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, 27e hoofdstuk, de versen 33 tot en met 47. Psalm 22 luidt het heilig en onfeilbaar woord van God als volgt. Een psalm van David voor de gezangmeester op Ayelet Hasagar. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden van mijn brullen. Mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet. En desnachts en ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben zij geroepen en zijn uitgered. Op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk. Alle die mij zien bespotten mij. Ze steken de lip uit, ze schudden het hoofd, zeggende: hij heeft het tot de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, omdat hij lust aan hem heeft. Gij zijt het immers, die mij uit de buik hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen zijnde aan mijn moeders borsten. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, van de buik van mijn moeder aan zijt gij mijn God. Zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Zij hebben een mond tegen mij opgesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Ik ben uitgestort als water en al mijn beenderen hebben zich van een gescheiden. Mijn hart is als was, het is gesmolten in het midden van mijn ingewand. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte en gij legt mij in het stof des doods. Want honden hebben mij omsingeld, een vergadering der boosdoeners heeft mij omgeven. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. Zij schouwen het aan, zij zien op mij. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Tot zover deze lijdenspsalm. En dan lezen we uit het Nieuwe Testament, uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, vers 27 en daar, hoofdstuk 27, en daar beginnen we dan bij vers 33. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdschedelplaats, gaven zij hem te drinken, edik met gal gemengd, en als hij die gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelde zij zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet: zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij al daar nederzittende bewaarde hem al daar. En zij stelde boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbij gingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende: gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlof u zelf. Indien gij de Zoon van God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën hem bespottende zeiden: anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning van Israël is, dat hij nu afkomen van het kruis. En wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil. Want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. Van de 7 uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de 9 uren toe. En omtrent de 9 uren riep Jezus met grote stem zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Sommigen van die daar stonden zulks horende zeiden: deze roept Elia. En terstond een van hen toelopende nam een schons en die met edik gevuld hebbende stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de andere zeide: houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. Tot zover de schriftlezing. Laten we dan nu voor en met elkaar bidden. Heere, dan vraag u in de eerste plaats, dan bidden u, leert u ons bidden. Want van onszelf weten wij niet hoe tot u te naderen, tot u de hoge en de heilige en de verheven God. U die gezeten bent in uw heerlijkheid. We kunnen ons daar geen voorstelling van maken wie u daar bent. Omringd door uw engelen, de hemelse heerscharen en de gezaligde voor uw troon, de zielen onder het altaar en uw zoon gezeten aan uw rechterhand, en dat in alle volmaaktheid en heerlijkheid. En als wij dan zien op onszelf en als we gehoord hebben ook deze morgen wat u van ons vraagt, ja, wat u van ons eist, dan vragen we u wel in de eerste plaats: Heere, zie ons toch in gunst en genade aan. Doe niet met ons naar onze zonden. En dan kunnen we het ook gelijk wel zeggen, en dat doet u niet, Heere. Want u laat ons hier zijn en u laat ons uw woord lezen en u laat uw woord horen. En daarin spreekt u tot ons. En dat is uw goedheid. Dat is uw genade en daar danken we u voor. En we bidden u, zegent u dat aan onze harten. Werkt u zo met uw geest. Dat we werkelijk zien wie wij zijn. Dat we zien wie u bent en dat we u nodig krijgen voor het eerst of opnieuw. En dat er in ons leven een verlangen gewekt wordt, versterkt wordt, om nou eenmaal voor eeuwig daar ook met u te zijn in die volmaaktheid. Om daar te zien wat geen oog heeft gezien, te horen wat geen oor heeft gehoord. Om daar dan u toe te brengen de lof en de eer en de aanbidding. Het zou alles onmogelijk zijn, Heere. Als dat niet gebeurd is waar we ook van hebben gelezen, van de Zoon van uw eeuwige liefde die zijn leven heeft gegeven. En Heere, dan hebben we met eerbied tot u te naderen in het gebed en dan hebben we ook met eerbied deze zaken te overdenken. Wat daar gebeurd is, het gaat ons bevattingsvermogen verre te boven. En daarom bid u, Heere, laat u er ons toch iets van zien met uw Heilige Geest. Leert u ons dat in te zien wat we nodig hebben. Tot vergeving van onze zonden. Om nou nimmer meer van u verlaten te worden. Bewaart u er ons voor dat u verlaten dagen zonder getal. Verbind ons aan u. Geeft u dat ook aan degenen die hier niet kunnen zijn. Die thuis of misschien elders kunnen meeluisteren. Ga ons dan zo alle met uw heiligt voor en geeft u ons wat nodig is. Ook elders waar uw gemeente samenkomt, hier of elders, ja, overal op deze wereld, werkt u door, breidt u uw koninkrijk uit. Gedenkt u ook waar, waar uw kerk vervolgd wordt, waar er verdrukking is. Wees u toch ook met ons land en met ons volk. Als het toch blijkt dat steeds meer mensen niet van u willen horen. Als de kerk leger wordt, dan bid ik u, Heere, gebruikt u toch uw goddelijke almacht om met uw woord te komen tot in de harten van mensen die niet naar u vragen. Denkt u over ons land als er een nieuwe regering gevormd gaat worden? Ook die dingen leidt en regeert u. En we bidden u, laat het dan zo zijn dat er een regering gevormd wordt. Waarin niet wordt afgebroken dat wat gebouwd is. Waarin niet nog verder wordt afgeweken van dat wat we uit uw woord ook vanochtend hebben gehoord uit uw wet. Weerhoud u, Heere, van een doorgaan op de weg van u af, maar geeft u een wederkeer. Gedenkt u daartoe, Heere, op ons koningshuis. Werkt u ook daar. Spreekt u. Geeft u daar wat nodig is. Voor tijd en voor eeuwigheid. Heere, en werkt u dan ook in uw volk Israël. Leer ze hem kennen waar wij over gelezen hebben. Hem te voeten vallen, hem te dienen en ook in die omliggende volkeren. Daar gezien wordt op een andere profeet, dan bidden we u, Heere, opent u daar toch ook ogen en harten. U bent almachtig en daarom verwachten we het van u. Gedenkt u ons alle zoals we hier bijeen zijn. U kent onze omstandigheden, u weet wat we nodig hebben, ziekten en zorgen. Vreugde, blijdschap, alles wisselt elkaar af. Maar in alles bent u God. En in alles hebben we u nodig. Heere, wees toch in ons midden, opent u. De mond van hem die heeft te spreken in onze harten. En verheerlijk zo uzelf. Om hem, die daar geleden heeft. Die gestorven is. Die begraven is, maar ook die is opgewekt en opgevaren naar de hemel en zit aan uw rechterhand, hoort u, om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we dan uit de lijdenspsalm die we hebben lezen, althans een gedeelte daarvan ook zingen. De verzen 1, 4 en 9. Psalm 22, vers 1. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En ook het vierde vers. Al wie mij ziet, bespot mij boos de moe. En het negende, mijn beenderen kan ik tellen. 1 voor 1. De verzen 1, 4 en 9 van Psalm 22. Thank you. dingen in je leven niet allemaal overkomen? Wat kan er niet gebeuren? Je kan een ongeluk krijgen. Misschien heb je een handicap of ben je ziek. Al heel lang op heb je het pas gehoord. U verliest uw baan en nou ja, jij krijgt je tentamen niet te halen. Maar misschien zijn het ook juist al je zonden die je benauwen. Je schuld die je drukt. Een ander die hinkt op twee gedachten. God wat en de wereld wat. En je kunt jezelf niet verbeteren. Je zou wel bekeerd willen worden, maar het gebeurt niet. Klaagt u dan? Waarom dat nou eigenlijk niet gebeurt? Of waarom iets anders nou je wel overkomt? En tot wie richt je je dan? Tot God? En mag dat eigenlijk wel klagen? We kunnen toch God niet ter verantwoording roepen? Dat mag een mens toch niet? Dat kan toch niet? De gedeelte die we met elkaar uit de Bijbel hebben gelezen gaat het over het lijden van de Heer Jezus. En dan wel in het bijzonder over een klacht die hij uit, over een vraag die hij stelt, een waarom vraag. En de Heer Jezus die stelt die vraag aan het kruis. En hij stelt die vraag aan God als die daar onpeilbaar zwaar en diep lijdt. En dan roept hij in al zijn nood en in al zijn smart uit, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Het is dus een vraag, het is een klacht met een duidelijk adres. En misschien is het nog meer een gebed. De Heer Jezus is God kwijt. Maar desondanks, toch laat die God zijn God niet los. Het evangelie voor deze vijfde lijdenszondag, dat staat geschreven in Matteüs 27 en dan de versen 33 tot 47. En het is naar aanleiding van dit tekstgedeelte dat u deze zondagmorgen Gods woord wordt bediend. En dan gaat het in het bijzonder om dat 46e vers waar dan staat: en omtrent de 9e uur riep Jezus met een grote stem: Eli, Eli lama sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan gaat het in deze tekst om de Heer Jezus, de eerste plaats en zijn lijden. In het tweede punt over zijn vraag, waarom hebt gij mij verlaten? En in het derde punt over de geadresseerde van die vraag. Over hem aan wie die vraag wordt gesteld, aan zijn God. Dus over Jezus lijden, zijn vraag en over zijn God. Eerst dus de Heer Jezus en zijn lijden. Het lijden en sterven van de Heer Jezus wordt door Matteüs beschreven in de hoofdstukken 26 en 27, dus aan het einde van zijn evangelie. En als we dan bij het 33e vers komen, bij het begin van ons tekstgedeelte, dan komen we op een punt in de lijdensgeschiedenis waar zelfs het kleinste detail van belang is. Het gaat hier over een van de belangrijkste momenten uit de geschiedenis. Ja, misschien is dit wel het punt van de wereldgeschiedenis, wat daar gebeurt en wat hier beschreven wordt. Het gaat dan niet meer over genezingen en het gaat niet meer over wonderen. Als de Heer Jezus gekruisigd wordt, dan klinken daar met name woorden. De woorden van hem die nou zelf het woord is. Want zo heeft Johannes toch van hem geschreven in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie: het woord is vlees geworden. En dat heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Maar als we dan hier gekomen zijn, dan kun je wel afvragen, heerlijkheid. Want als je daar dan op Golgotha kijkt, wat zie je dan? Zie je dan nog iets van die heerlijkheid van hem? Is dat mijn koning dat aller vaderen wens? Is dat zijn kroning? Zie aanschouw de mens. Moet hij dat spotkleed dragen? Dat riet, die doornenkroon, leidt hij die smaad, die slagen hij, God uw eigen zoon, is dat zijn heerlijkheid? En hier lijkt hij zwak en hulpeloos. Zijn kruis dragen, dat kan hij zelf niet, dat doet Simon van Cyrene. Ja, eigenlijk moet hij ook zelf naar Golgotha gebracht worden. Alles is omgekeerd inmiddels. Op een avond, enige tijd geleden, daar in Capernaum, werden alle die kwalijk gesteld waren en van de duivel bezeten, die werden tot hem gebracht. En daar in datzelfde Capernaum brengen die vier mannen hun vriend bij de Heer Jezus. En dat is veel meer gebeurd met die blinde man, maanzieke jongen en de kinderen die zijn bij de Heer Jezus gebracht, zodat hij ze zou zegenen, dat hij ze zou aanraken. Maar ik zei het al, inmiddels is alles omgekeerd. Nu wordt hij gebracht naar Golgotha. En het eerste wat dan door Matthäus beschreven wordt, dat is als de Heer Jezus daar dan gebracht is, dat de krijgsknechten, dat die soldaten, voordat hij gekruisigd wordt, hem edikt te drinken geven met gal gemengd. Marcus die omschrijft dat als wijn met mirren en dat is een soort pijnstiller waaraan een smerige smaak is toegevoegd. En als ze dat de Heer Jezus te drinken willen geven, dan weigert hij dat. Want hij wil zijn lijden bij bewustzijn ondergaan, niet half verdoofd. En dat terwijl kruisiging een afschuwelijk gebeuren is. Weet dat wel, natuurlijk een kruis, nou dat heeft dan waarschijnlijk bestaan uit die twee balken, dat wordt in de grond gezet. En daar wordt dan het lichaam van de veroordeelde met spijkers aan vastgemaakt. En het duurt al wel vaak een dag, soms wel twee, drie dagen voordat iemand dan sterft. En door die kruisiging, door die spijkers krijgt een gekruisigde koorts. Daar hoort dorst bij samen. Wonden en ontstekingen doen. Een pijn en lijden. En door dat hangen krijgt iemand het ook benauwd. En die werkt het wel met woorden. Is het eigenlijk niet goed te beschrijven wat daar gebeurt. En daar zijn ook grenzen aan. Om daarover te praten. Hier past ootmoed en hier past bescheidenheid als wij zien wat daar gebeurt. Maar het wordt in de schrift genoemd en het wordt in de schrift beschreven. En daarom vraag ik u en jou toch. Ziet u hem daar nou hangen, die gezegende borst en middelaar? Hem die nou nooit zonde heeft gekregen. Die geen zonde heeft gedaan. Zijn hele leven niet. En daar hangt hij. Ziet hem. Zie hem hoe? Als een lam. Zie nou het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En ik zei al, die kruisdood die gaat gepaard met een smartelijk lijden. Het is ook een smadelijk lijden, want de Heer Jezus hangt daar naakt aan het kruis. Gewoon daar in het openbaar. En in Psalm 22, daar lazen we het al. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen, zij schouwen het aan. Zij zien op mij. En nu heeft die man van smarten daar zijn armen uitgespreid. En zijn hoofd gebogen. Ziet hem. Wat? Zie zijn geduld. En wordt het nou daar toch niet heel bijzonder duidelijk hoe ernstig God de zonde neemt? En wat er nou voor verlossing, voor schuldvergeving nodig is, namelijk dit lijden en sterven van zijn zoon. Hebben wij nou nog niet de neiging om de zonde te bagatelliseren, om de zonde toch wat te verkleinen door het nou allemaal niet zo ernstig te nemen? Ja, natuurlijk wel, er zal hier niemand zijn die ontkent dat hij een zondaar is. Ja, we zijn zondaren. Maar hoe concreet kunt u dat nou maken? Hoe concreet kan jij dat nou maken? Als je nou vanavond, voordat je gaat slapen, bidt om vergeving van je zonden. En als iemand dat nou zou horen. En die zou zeggen, nou joh, wat jij vraagt nou om vergeving van je zonden. Wat bedoel je nou? Concreet? Weet u dan een antwoord? Of dan wat algemeenheden dat je niet hebt gedaan wat je zou hebben moeten doen en dat je... Nee, heel concreet. Of is zonde voor ons voor een soort begrip dat erbij hoort, maar waar ik beslist nou niet van wakker lig? Want nee, er is vergeving bij u altijd geweest, zingen we dan. En dat is zo. Maar we zien dan toch ook vanochtend en we horen vanochtend wat daar nou in het bijzonder voor nodig geweest is. Voor mensen die niet alleen zonde doen, maar die sinds het de val in het paradijs zondaren zijn. En dat God nog eerder dan dat hij die zonde ongestraft liet blijven, dat hij ze nou aan zijn lieve zoon met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. En daarom zeg ik u opnieuw, ziet waarheen, ziet nou op onze schuld, ja, ziet dan zo ook op hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het nou ook zijn, genadig wil vergeven, omdat hij gestorven is. En als dan die soldaten de Heer Jezus aan het kruis hebben genageld, nou dat hebben we ook gelezen, dan gaan ze zijn klederen onder elkaar verdelen. Ze wachten daar niet op totdat ze weer terug zijn in de kazerne. Maar met een dobbelsteen wordt daar bepaald wie nou wat gaat krijgen. En daarover hebben we ook in Psalm 22 gelezen. Zij deden mijn klederen onder zich en werpen het los. Ze werpen de dobbelsteen over mijn gewaad. En dat terwijl de Heer Jezus nou heeft gezegd dat je helemaal niet hoeft bezorgd te zijn over je leven, wat je eten zult en wat je drinken zult en waarmee je je kleden zult. En dan zegt hij, zal God u niet veel meer kleden, gij kleingelovige? En juist hem die dat nou gezegd heeft, hem worden zijn klederen ontnomen. En het lijkt er dus op dat God niet voor hem zorgt. Dat hij wordt verlaten. Nou ja, die soldaten die blijven daar ondertussen zitten om hem te bewaken. In opdracht van Pilatus hebben ze dat bord boven zijn hoofd bevestigd. Dat die aanklacht, deze is Jezus, de koning van de Joden. Nou ja, en Pilatus, die Romeinse stadhouder, die heeft dat eigenlijk spottend bedoeld ook richting de Joden, maar het is de waarheid. Want hij is immers de koning van de Joden. Overigens hebben ze dat daar in Jeruzalem ook al eerder gehoord, ook al uit de mond van heidenen. Want als de wijzen uit het oosten in Jeruzalem aankomen, als de Heer Jezus nog maar net geboren is, als ze dan naar hem vragen, waar is de geboren koning van de Joden? Ja, dan zien zij hem dus ook als een koning. Aan de andere kant is, zij zijn gekomen om hem te aanbidden. Pilatus bedoelt het spottend. Nou ja, en niet alleen Pilatus, er zijn ook anderen, voorbijgangers. De geestelijke lijstliederen, zelfs de medegekruisigden bespotten hem. Die twee misdadigers die met hem gekruisigd zijn. Ook door zijn lotgenoten wordt hij verlaten. En de voorbijgangers. Ja, eigenlijk tartte die hem daar. Die was toch die man die de tempel kon afbreken en in 3 dagen weer opbouwen. Als u nou werkelijk de Zoon van God denkt, kom dan eens af van dat kruis. Nou ja, u zullen ze vast niet gezegd hebben. Alle die mij zien bespotten mij, ze steken de lip uit, ze schudden het hoofd. Ook dat heeft David in Psalm 22 al gezegd. En in Psalm 69, ik ben zeer zwak. Ik heb gewacht naar medelijden, maar er is geen naar vertroosters. Maar heb ze niet gevonden. En zo is hij van mensen verlaten. En dan moet je de Zoon van God zijn, almachtig en alwetend. Zonder zonde. En dan door van die mensen zoals u en ik. Uitgedaagd worden om van dat kruis af te komen en het dan niet te doen. Om zo bewogen te zijn met mensen, met zondaren, om ze te redden en om ze te behouden. Dat je aan het kruis blijft hangen en je leven geeft. Dat zou toch geen mens kunnen doen. En dan zijn er ook die godsdienstige en kerkelijke mensen, die ambtsdragers, overigens priesters, schriftgeleerde ouderlingen en fariseeën. Nou, die hebben ook zo hun verhaal. Die weten het ook. Ander heeft hij verlost. Zichzelf verlossen blijkt hij niet te kunnen. Hij is toch de koning van Israël. Nou, kom dan af van het kruis. Dan zullen we in hem geloven. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem verlossen. Hij heeft het immers gezegd, ik ben Gods zoon. Kijk, en daar zit voor hen het probleem. Dat is de angel. Dat hij dat heeft gezegd, dat hij beweerd heeft Gods zoon te zijn. En ze zullen het zeggen, deze spreekt godslastering. En zo wordt hij dus ook door alle godsdienstige mensen van die dagen verlaten. En blijft hij alleen achter. Terwijl iedereen om hem heen spot, niemand hem helpt. En ook dat is dus een onderdeel geweest van het lijden van de Heer Jezus. Dat verlaten worden van mensen. En dat is niet alleen op Golgotha zo, want dat is al eerder gebeurd. Judas heeft hem verraden. Petrus heeft hem verlogen. Marcus vlucht weg. En bij dat verlaten op Golgotha, daar hoort ook dat zijn vrienden het niet voor hem opnemen. Iedereen zwijgt. Er is daar niemand die nou een woord voor tot hem spreekt, die hem aanspreekt, die hem bemoedigt, die het voor hem opneemt. Kijk, en nu is het lijden van pijnen en van smart en het verlaten worden niet iets dat alleen op Golgotha gebeurt. Dat kan ook op gewone mensen overkomen, u, jij en ik. Denk ook aan martelaren, aan ernstig zieken. En daarom, misschien zijn er ook wel hier die zich wel eens van alles en iedereen verlaten voelen. In de steek gelaten. Misschien ook wel door mensen waar je dat nou nooit van verwacht had. Een hele groepje kan hier met elkaar zijn. En dan kunnen er toch mensen zijn die zich alleen voelen. Omdat ze zich onbegrepen weten. Maar goed, laat dat heel duidelijk zijn, dat wat hier op Golgotha gebeurt, dat gaat veel dieper en dat gaat veel verder dan wat wij mensen daarin kunnen ervaren als wij worden verlaten. Daar valt op klaarlichte dag de duisternis in en wordt het nacht. Dat is de tijd van het gericht. De nacht valt, Job spreekt over de dag der duisternis waarin angst en benauwdheid hem verschrikken. En ook dat gebeurt daar dus op Golgotha. Dag wordt nacht. En dan gaat de verschrikking, die gaat daar ongekende vormen aannemen. 3 uren lang. En dan horen we in ons tweede punt zijn vraag, waarom hebt gij mij verlaten? Kijk, en laten we ons dan wel realiseren dat we met dit tekstvers en met die woorden van de Heer Jezus wel heel in het bijzonder heilige grond betreden. Het is met de beschrijving van dat wat er in Gethsemane gebeurt, toch wel een van de bijzonderste, van de indrukwekkendste gebeurtenissen die in de schrift beschreven worden. Als Mozes daar bij het brandende braambos komt, als God dan verschijnt, dan zegt de Heere: trek nou je schoenen uit van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. En dan geldt dat toch ook wel als wij hier dan nu luisteren naar de woorden die daar de zaligmaker tot zijn God spreekt. Dan is het omtrent de 9e uur als de duisternis weer wijkt. Moet je dat voorstellen, op een klaarlichte dag daar in het Midden-Oosten is het ineens donker geworden. Gewoon in de middag. En ineens dan wordt het weer lichter en dan klinkt er een stem, een hele grote, duidelijke stem. Een schreeuw, geen stille verzuchting, maar een publiek woord. Het wordt met grote stem gesproken. En dat doet de Heer Jezus ondanks dat uitputtende lijden dat hij heeft ondergaan. Daarover spreekt ook Psalm 22, want daar gaat het over de woorden van mijn brullen, over het tot God roepen. Maar in Psalm 22 hoort God als er geroepen wordt, want hij heeft niet veracht, staat er, nog verfoeid de verdrukking des verdrukten, nog zijn aangezicht voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord als die tot hem riep. Maar hier op Golgotha hoort God. De roep van de Heer Jezus die klinkt daar. Een tijd als het middaggebed in de tempel in Jeruzalem wordt gehouden, die daar eigenlijk helemaal niet zo ver vandaan is. En dan moet het in ieder geval daar voor de godsdienstige Joden van die dagen, moet die roep van de Heer Jezus toch wel bekend in de oren hebben geklonken. Want hij gebruikt nou juist de beginwoorden van de tweede vers van de psalm die we gelezen hebben. Eli, Eli, lama sabachthani. De evangelist Marcus die geeft dat iets anders weer. Die zegt Eloi in plaats van Eli. En zo staat het ook in de grondtekst en dan met de Griekse vertaling erbij. En dat is dan in onze Bijbel natuurlijk weer in het Nederlands vertaald. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dat verschil van hoe het weergegeven is, dat heeft te maken met het verschil tussen Aramees en Hebreeuws. Aramees, dat is dan weer de taal van thuis. En het Hebreeuws, dat is de taal van de tempel. Synagoge, de taal van de liturgie. En het komt ook op andere plaatsen in het Nieuwe Testament wel voor dat er Aramees wordt aangehaald. De Heer Jezus, de overste van het dochtertje van Jairus, opwekt. Dan zegt hij: Talita, dochtertje, sta op. En die dove, die man die moeilijk spreekt, die krijgt te horen, Ephata, dat is, wordt geopend. Maar waarom staan nou hier in onze Bijbels, in het Nederlands, ook die bijzondere woorden, in het Hebreeuws of in het Aramees, waarom is dat er nou blijven staan? Waarom is dat nou toegevoegd, zou je kunnen zeggen? Nou, dat is in de eerste plaats omdat je dat nodig hebt om te kunnen begrijpen waarom die omstanders nou denken dat de Heer Jezus het over Elia heeft. Wij zouden denken, hoe kan dat nou toch? Als er alleen maar zou staan, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar vanwege dat Eli, Eli, nou dat is dus die link met Elia. En dan blijkt dus dat inderdaad lang niet iedereen daar begrijpt dat hij een psalm aanhaalt. Zo bekend zijn die psalmen toch ook weer niet bij iedereen geweest. Dus vanwege dat Eli begrijpen wij waarom die mensen daar denken dat het om Elia gaat. En het staat daar ook in het, In die taal, het is daar ook zo aangegeven dat Eli, Eli, lama sabachthani. Omdat met dat Aramees het hele persoonlijke wordt aangegeven wat de Heer Jezus daar zegt. De Heer Jezus die spreekt daar de woorden die hij thuis als jongen heeft geleerd. Daar in Nazareth, dat is gewoon zijn moeder. En de Heer Jezus spreekt daar, de Heer Jezus bidt daar als hij in dat enorme lijden is in de taal die hij thuis geleerd heeft. In zijn moedertaal. En daarin blijkt toch ook dat hij heel menselijk is geweest. Hij was ook mens. Je moet maar eens opletten als er mensen zijn die heel netjes Nederlands hebben leren praten. Mensen komen, er zijn problemen of mensen worden, dan raakt mensen iets, ze worden emotioneel. Dan val je toch weer vaak terug op het dialect wat je thuis van huis uit geleerd hebt. Als je in narigheid, in nood zit en je roept het uit. Dan vallen alle nette uitspraken vallen weg. Dan zeg je gewoon weer zoals je dat thuis hebt geleerd van je moeder. Nou, zoiets gebeurt hier ook. Dat hele bijzondere moment. Dat hele bijzondere moment. En daarom geldt het ook voor ieder van ons. Als we tot God bidden. Als we God aanroepen in onze nood, dan hoeven we daar niet hele mooie zinnen voor te hebben en hele nette overweging. Maar je kan tot God bidden met je eigen woorden. Zoals je het als kind misschien wel hebt geleerd, misschien wel met een kindergebed. Met heel weinig woorden, maar een schreeuw tot God vanuit je hart. De Heer hoort. Ook als je hem beleidt niet te kunnen bidden en de woorden niet te weten. En dat je de woorden niet weet. Maar het dan maar gewoon voor hem neer te leggen. Heere, ik weet het niet en ik kan. Maar zo ben ik en zo is het. Helpt u me nou. En zo spreekt de Heer Jezus dus ook die hele eenvoudige woorden zoals hij ze thuis heeft geleerd. Nou ja, en wat hij dan zegt in die woorden, dat is eigenlijk altijd al heel verschillend uitgelegd. Dat begint al in vers 47 en daar duidde ik daarnet al op. Dan zijn er dus mensen dat die Elia roept. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Luther die heeft zich later afgevraagd, hoe kan dat nou? God van God verlaten, wie kan dat verstaan? Wie kan dat nou begrijpen? Want de Vader en de Zoon en de Heilige Geest zijn toch een drie-eenheid. En kan dan de ene persoon de andere persoon verlaten? En de Heer Jezus lijdt aan het kruis. Kan God dan lijden? Nee, dat kan niet. En daarom hebben we ook in onze gereformeerde traditie altijd het onderscheid gemaakt tussen de menselijke en de goddelijke natuur van de Heer Jezus. God kan niet lijden, God kan niet sterven, dat hoort niet bij God. Het kort begrip, de samenvatting van de catechismus, die zegt als antwoord op de vraag in welke natuur heeft Jezus Christus geleden, dan komt het antwoord in zijn menselijke natuur. Nou, dat is bijbels. En dat is gereformeerd. Luther had daar een wat ruimere opvatting over. En daarom, wij moeten ook die eenheid van de persoon van Christus niet uit elkaar herhalen. En dat kan gebeuren als je het lijden van Christus alleen maar, dat je dat zo benadrukt dat alleen maar in zijn menselijke natuur is gebeurd. Kijk, laat ik daar dit van zeggen. De God van de Bijbel is niet als Allah. Die is niet onbewogen en die is niet afstandelijk. Onze God zonder zelf te lijden, weet van lijden. De God van de Bijbel weet van het lijden van mensen. En dat verlaten, dat heeft hier de betekenis van in de steek laten, laten omkomen. Aan het verderf overgeven. Daarover gaat het hier op Golgotha. En dan zegt Calvijn dat je hier geen vreselijkere afstand of afgrond kunt voorstellen dan dat je weet van God verlaten te zijn. Dat je niet verhoord wordt als je tot hem roept. Dat het erop lijkt dat hij het erop toegelegd heeft om je te verderven. En zo heeft hij daar de goddelijke gestrengheid gedragen. De toren van God. En dan lijkt het alsof God van hem wijkt. En daarin zijn wij er misschien dan ook nog weer anders dan dat van martelaren die toch hebben ervaren dat God hen heeft geholpen. Dat afgewende gezicht van God. Misschien is dat wel het diepste punt geweest van Christus smart. En daarom klaagt hij niet over zijn wonden. Hij klaagt niet over de pijn die hij lijdt. Hij klaagt er niet over dat hij van mensen verlaten wordt. Maar hij klaagt over het gemis aan God. Catechismus die zegt als het gaat over het woordje geleden dat de Heer Jezus aan lichaam en ziel de hele tijd van zijn leven op aarde, maar in het bijzonder aan het einde daarvan op Golgotha dus de toren van God heeft gedragen. Omdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verlossen. En ons genade, gerechtigheid en het eeuwige leven vervult. En daarin is dus het lijden van de Heer Jezus niet alleen. Hij heeft het offer kunnen volbrengen. Dat had geen mens kunnen doen. Hij moest daarvoor waarachtig God en waarachtig mens zijn. En ook een rechtvaardig mens. En zo komen we dan ook bij ons derde punt waarin het er dan om gaat. Aan wie de Heer Jezus nou die vraag stelt. Nou, hij wendt zich tot zijn God. Want dat blijft hij toch zeggen. Hij zegt er tot twee keer toe. Mijn God, mijn God. Hij wendt zich tot hem die het heeft laten klinken uit de wolk. Deze is mijn geliefde zoon. Maar het lijkt erop dat het niet meer zo is. Ik en de Vader zijn één, heeft de Heer Jezus gezegd. Maar nu wordt hij verlaten. En als de Heer Jezus daar nou heeft gebeden en geborsteld, als zelfs het bloedige zweet hem in de hof is uitgedrukt, dan heeft de Heer Jezus in Gethsemane gezegd, mijn Vader, indien het nou mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Nou, en dat durft de Heer Jezus dus, lijkt het wel hier in Golgotha niet meer te zeggen, mijn Vader. Hij is van God verlaten. Misschien is dat toch ook een gedachte die, een gevoel dat ons toch ook niet helemaal onbekend is, dat je van God verlaten voelt. Op een andere manier als hij, maar toch. Als je je afvraagt, is God er nou wel, is het nou geen illusie, is het nou niet een gedachte, een projectie? Als je een opleiding volgt, als je op school bent of op je werk, en dat je dingen hoort die absoluut niet rijmen met wat je van huis uit hebt meegekregen of hier in de kerk. Dat je je misschien wel verlaten voelt van de God van je kinderjaren toen alles nog zo eenvoudig was. Dat je je van God verlaten voelt omdat je denkt, waarom veranderen dingen nou niet? Waarom zie ik nou niet meer van Gods werk, ook in mijn eigen leven niet? Misschien zijn het geldt voor de meeste mensen hier wel dat ze helemaal geen vragen hebben over het bestaan van God. Maar dan kunnen er nog diepere wegen in je leven zijn. Als je door de Heilige Geest, voor de levende God bent gesteld. In het gericht met je zondeschuld. En dat je dan voor God staat en dat je je door God verlaten voelt. Dat je vreest dat God je heeft weg te doen vanwege wie je bent. Als er dan nog maar één roep overblijft, o God, wees mij dan toch de zondaar genadig. En dan roep je dus toch weer tot God, zoals ook Hij, zoals ook de Heer Jezus, tot God is blijven roepen. En daarom altijd tot Hem roepen, bij alles wat er is in uw leven, roep tot God. Want hoewel die zich nou van God verlaten weet, hij is in alles toch op God blijven vertrouwen, want hij is het blijven zeggen, mijn God. En dan is hier misschien iemand die zegt, ja, dat is ook niet zo verwonderlijk, want hij was toch ook God en hij wist hoe het zou aflopen en hij wist dat hij weer zou opstaan. Hij wist van zijn overwinning. Ja, maar dan gaat u die twee naturen toch tegenover elkaar uitspelen. Hij is dat gericht ondergaan. Hij heeft dat gedragen en hij is het toch blijven zeggen, ondanks alles. En tot wie kunnen we ons dan ook beter wenden? Met hem, tot hem. In al je nood, maar ook met je klachten en ook met je vragen. Kan dat wel? Kan je nog met klachten tot God naderen? Met je vragen van God ter verantwoording roepen? Waarom laat u dat nou toe? Waarom gebeurt dit niet? De Heer Jezus doet dat. De Heer Jezus stelt deze vraag en hij is zonder zonde. En daarom kunnen we ons ook zo tot hem wenden, tot God wenden. Want wat de Heer Jezus daar doet is echt niet God ter verantwoording roepen. Kijk, hij kan zijn handen niet eens vouwen als die aan het kruis hangt. En ik zei het al, hij heeft zijn hoofd gebogen. En dan toch vraagt hij het zo heel innig. Mijn God, hoe kan het nog zijn, toch zijn dat terwijl ik hier nou de zonde draag, dat u me verlaat, dat ik hier alleen ben. Hij klaagt niet over God, hij beklaagt zich niet. Het is geen opstandig waarom. Kijk, en zo kan je tot God naderen met de dingen in je leven die je niet begrijpt, als je niet weet hoe het moet en als je geen idee hebt hoe het verder gaat, dan mag je hem dat vragen, Heer. Waarom? Niet rechthebbend, niet eisend, maar gehoorzamend. En dan ten diepste toch eenswillend met hem en met zijn wegen. Het belijdende Heer, ik geef het aan u over. U wil geschieden. En zo heeft Matthäus ons dus getuige gemaakt van dat lijden van de Heer Jezus. We hebben zijn klacht gehoord. Zijn waarom vraag. En dat hij zich met die vraag tot God wendt, tot zijn God. En hoe hij daarmee dus ook zijn hoop en zijn verwachting uitspreekt. En daarom vraag ik aan u, aan jou en aan mezelf. Kennen wij dat nou in ons leven weer zo tot God naderen? Met alles wat er gebeurt, het de Heere voorleggen. En hem aanspreken. Mijn God. Omdat je er toch iets van hebt geleerd. Om hem met de armen van het geloof te omhelzen. Dat je je zonde hebt leren haten en hem lief hebt gekregen. En het dan zo te zeggen. Mijn God. En als je dat nou niet weet. Dat is te leren. Dat is te verkrijgen. Want hij stierf. Hij is verlaten, opdat wij nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Zoek nou hem. Zoek hem nou zo te kennen. Met die eigen woorden van jezelf, nader nou zomaar tot hem en leg je leven maar voor hem neer. Belijdende, Heer, u weet wie ik ben en ik kan mezelf niet verbeteren. Maar ziet u me nou aan, vergeeft u me nou om dat offer dat daar gebracht is. Ik heb u verlaten, dagen zonder getal, en ik blijf ermee doorgaan. Het wordt niet beter, maar doet u het nou om hem? Om hem die tot u genaderd is en die een Petrus en die een Marcus en al die andere discipelen niets verweten heeft, maar ze vergeven heeft, ze weer in genade heeft aangenomen. En er zijn ook nog van die godsdienstige mensen geweest, van die farizeeërs en van die schriftgeleerden, van een Nicodemus. En Jozef van Arimathea, die is in genade aangezien. Die moordenaar aan het kruis. Ze hebben hem getart en ze hebben hem verlaten. Maar er is redding en er is behoud bij hem. Omdat hij van God verlaten is geweest. En daarom klem je nou aan hem vast. Die nooit door God is verlaten. Als de angst der hel je nou alle troost doet missen. Als de duivel je nou zegt, nou ja, dat kan jij niet zeggen, mijn God. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron. Wil bijstand zenden. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Niet omdat ik zo braaf ben geweest. En niet omdat ik zo gelovig ben. Of niet omdat ik mezelf bekeerd heb. En niet omdat ik er zoveel naar omgevraagd heb. Mijn God, ik zal u eeuwig loven. Omdat hij het heeft gedaan. Amen. Laten we dan met elkaar van de 22e psalm, het 12e vers, zingen. Gij die God vreest, gij alle prijst, de Heere, dat Jacob zaad zijn grote naam vereert. Psalm 22, vers 12. Eindigen we dan met dankzegging.
Heere, dan bidden we u, leer ons toch uw lijden recht betrachten, want in deze zee van alles wat daar gebeurd is en van alles wat daar beschreven is, verzinken onze gedachten, o liefde, die om zondaars te bevrijden zo zwaar woud lijden. Heere, dan is er van ons geen verwachting. Maar als we dan zien op hem, het offer dat hij heeft gebracht, o Heere, dan kunnen we toch bekeerd worden voor het eerst of opnieuw. We hebben het telkens nodig om gewassen en gereinigd te worden in het bloed van uw Heer Jezus. Laat dat ons leven zijn, u aan te lopen, uw liefde hebben, ons te verwonderen over wat u geeft. O Heere, gedenkt u ons allen, u weet wie we zijn. U weet wat we ook hierin nodig hebben, schenkt u dat uit goedheid, zonder pijl, want uw goedheid is hemelhoog voor verlorenen. Heb dank voor wat u geeft. Vergeeft u het verkeerde. En Heere, brengt u dan de gemeente ook vanavond of vanmiddag nog weer samen om naar uw woord te horen. Geeft u ook dat wat nodig is. Bouwt u zo uw gemeente onder jong en oud. Tot roem van vrije genade. Om Jezus wil. Amen. Laten we dan tot slot met elkaar zingen. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voedt het oud vertrouwen beter? Zoek in hoogste lof u lust. Menigmaal heeft hij u druk doen veranderen in geluk. Hoop op hem. Sla oog naar boven. Ik zal God, mijn God, nog loven. Psalm 42, vers 7. Bidden we samen om de zegen van de Heere. En de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.